Nederland is het meest behackte land ter wereld. Hoe is dat zo gekomen? Waarom vinden we hackers zo belangrijk? Maarten Minkema sprak met de grootste hackerkenners van Nederland. Waaronder hackermaker Frans Ruigrok, hackersocioloog Herman Vuijsje en hackerschrijver Peter Meijer, auteur van Hacken in Nederland, met wie die langs landgoederen aan de vecht loopt. Daar is het hek territoriumbegrenzer en statussymbool. Weelderige antieke hekken die vaak nog meer hebben gekost dan het huis dat ze afschermen. Wie dus dacht dat een hek gewoon een hek is, komt bedrogen uit. Meer dan dat, tijdgeest en volkshaard worden perfect weerspiegeld in de hekcultuur van een land.
En welkom. Achter dit hek vindt u de hekkenkenner.
Het zijn hekkens, vreemdeling, en dat heeft ook zijn zin.
De hekkenliefhebber.
Maar u kunt me net zo goed hekgek noemen.
De hekkensmid.
Ik denk dat dit het moeilijkste hek wordt. Ik vermoed het wel.
De bioloog.
En door die hekken eruit te gooien, zie je weer dat het terrein zijn karakter teruggekregen heeft.
De hekkenbouwer.
Daarvoor mogen we ook met recht zeggen hekkenboer.
De socioloog.
Mijn hek, dat is iets, dat heeft iets frivols. Dat kan je ook mooi ontwerpen.
De hekkenontwerper.
Zomaar een hek is ook maar een hek.
Maar eerst uw papieren, alsjeblieft. Ja, kijk en luister, geld betaald. Komt u verder. Nederland zet steeds meer hekken neer. In hoog tempo en in uniforme stijl. Dit is het land van de gestandardiseerde systeemhekwerken. Van HERAS en navolgers als ABC en BNG. HERAS-oprichter Frans Ruigrok begon zijn bedrijf 51 jaar geleden en heeft vanuit het Brabantse oorschot dit hele land behekt.
Niet behekst, maar behekt.
Hoe stond het ervoor met hekken in Nederland toen u begon in 1952? Hoe stond het met de hekdichtheid in die tijd?
Die was nog geen 20% van wat die nu is. Ja, ik moet overigens zeggen, als ik daarover nadenk, 20%, dat is ook maar een schatting. Want het kan veel en veel minder zijn. Toen hoefde je ook niet alles af te schermen. Men kon volstaan met een draadje of men kon volstaan met een paar houten planken. Maar dat is iets wat tegenwoordig ondenkbaar is. Eigenlijk jammer, maar ja, zo is het wel.
U zegt jammer, maar u had blijkbaar een vooruitziende blik voor de markt in 1952... want u bent die hekkenfabriek begonnen.
Ja, ik had er ook hele duidelijke ideeën over. Omdat er toen de hekken een allegaartje waren van constructies, dacht ik, als ik een hek ga maken, dan begin ik met de hekken eens goed over na te denken hoe een hek in elkaar hoort te zitten. Standaardiseren, dat de klanten weten, hey, kijk, ik kan hier kiezen uit dat en dat en dat en dat. En uit die hoogte en die breedte mate. Maar het grootste attractie was dat ik kon hekken aanbieden. Die konden ze binnen 14 dagen krijgen, omdat ik ze al gestandardiseerd had. En als zo'n hek in elkaar gereden werd, dan kon ik het zo vervangen. En wij konden met onze prijzen, waren wij stukken goedkoper dan alles wat er toen op de markt was. Dus toen je dat eenmaal, dat gat ontdekt had, ja, toen ging het eigenlijk vanzelf lopen.
Een typisch Nederlands hek?
Toen wel. Want wij...
Wat is een typisch Nederlands hek?
Nou, in Duitsland en in Engeland zijn er nog steeds hekken. Die worden, daar is niet over nagedacht. Die kent men in een bepaalde vorm en zo bestelt men die. Want in het buitenland is vaak nog zo de situatie zoals die hier 40 jaar geleden was. En het typische Nederlandse hek, dat is dus inmiddels gestandardiseerd. En dat is goed van verhoudingen. Maar het hek mooi maken, dat is nog een ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal. De boodschap van een hek is nooit mooi.
Nee.
Hoeveel kilometer HERAS hekken staat er ongeveer in Nederland? Wat denkt u? Een schatting.
Nee, dat zijn duizenden kilometers. En dat is, kan ik ook bij benadering niet zeggen. Toen ik in 1963 zo groot was dat ik ook aan een verkoopleider moest denken en dat hele organisatie werd uitgebouwd, toen meldde zich een hele goede man die ik heel graag wilde hebben. Die had nog één zorg. Hij zegt, als ik zie hoeveel hekken jullie maakt, hoe lang kunnen we dan nog hekken maken? En toen zei ik, dat maak jij niet meer mee, dat wij geen hekken meer maken.
Opvallend is wel dat Ruigrok zelf geen hek voor zijn eigen huis heeft staan. Intussen polariseert ons hekkenbestand. In de bebouwde omgeving zie je steeds meer hekken, in natuurgebieden steeds minder. Ik loop met de bioloog Johan Bekhuis van Stichting ARK door natuurgebied De Millingerwaard bij Nijmegen.
We lopen nu hier in een landschap, wat weer een landschap geworden is, kun je zeggen. 10 jaar geleden, het stuk waar wij nu lopen, dat was helemaal ingekaderd in prikkeldraadrasters. Dan verliest het zijn karakter, dan kan je het geen landschap meer noemen. Dan is het letterlijk een lappendeken. En door het te onthekken, dat is het proces wat wij dan hier in dit natuurgebied uitvoeren. En van de eerste acties, zo gauw het een natuurgebied geworden is...
Oh, wat gebeurt daar?
Het is een soort geluidsbarrière, vrees ik.
Oh, dat is een ander hek, is dat?
Een geluidshek, ja. En door die hekken eruit te gooien... zie je weer dat het terrein zijn karakter teruggekregen heeft. Het mag weer een rivierduin zijn met de natuurlijke grenzen erin. Zoals dat landschap en die natuurprocessen die hier heersen, dat bepalen.
Dat wordt benaderd door een paard.
Ja, oh, gaat al ook. Er gaat een paard achter ons langs. Die ginse twee trouwens in de gaten houdt, zie je dat? Durft hij niet bij te komen. Dus een hengst, een ginse en twee andere hengsten. Die houden dus een gezonde afstand op elkaar. Ja? Dat zijn elkaars concurrenten.
We zitten er tussenin.
Wij zitten er tussenin, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Want
was er maar een hek.
Ze hebben geen oog voor ons. Ze hebben een virtueel hek in hun hoofd. Zij hebben ook, laten we zeggen, rondom die ginse groep hengsten hangt een soort territorium heen. Wat deze hengst perfect weet. Maar het is wel een schuivend hek. Zo gauw deze hengsten opschuiven ginds kant op, schuift dat virtuele hek met hun mee.
Maar die hekken kloppen altijd?
Die hekken van hun kloppen altijd. Alleen zijn die wel voortdurend aan verandering onderhevig. Het hangt af van zijn kracht of van hun kracht hoe ver die hekken in de hoofden opschuiven.
Wij zijn misschien ook ons gevoel voor virtuele hekken, wat de dieren hebben. Hè, want voor de leeuwerik gelden andere hekken dan voor de paarden hier. En we lopen kriskras door een heel fijnmazig net van allemaal hekjes hier, die we niet zien, van allemaal afrasteringen. Dat gevoel zijn we kwijtgeraakt.
Kennelijk ja.
We moeten het visueel maken.
We hebben het visueel moeten maken. We zijn dus nu. Misschien zijn wij dat gevoel. Kennen we dat gevoel niet eens meer van hoe het 50 jaar geleden was? Wat je vroeger als kind, wat ik van mezelf nog weet. Je kon gewoon door mekaars tuinen heen lopen. Het was open gebied. En voor kinderen zeker was het terrein tussen de huizen. Allemansland. Je kon overal spelen.
Maar ja, kijk, het is nu geen punt als een haas in de tuin komt. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat als je dan 's ochtends wakker wordt en midden in de tuin staat opeens de buurman? Die staat er maar te staan. Gewoon staan.
Ja, dan. Het wonderlijke is dat dan het dier in de mens bovenkomt. Dan voel je dat iemand jouw territorium is binnengedrongen. En als er een haas staat, voel je dat niet. Maar als die buurman of van twee huizen verderop gaat staan, dan komen er gelijk vragen in je hoofd op. In de trant van, hé, wat moet hij nou? Wat is hij nou aan het doen? Het dierlijke van de mens kun je aantonen met dit soort gevoelens.
Vroeger waren er meer sociale regels waardoor die hekken niet nodig waren.
Ja, en vroeger was er minder.
Dus gevoel voor dat virtuele hek.
Ja. Vroeger was er minder individueel bezit. Je had meer grootgrondbezitters. Die hadden hun domein. Ergens een pracht van een kasteel of een woning. Met daar een mooie tuin. En dat werd natuurlijk heel mooi in het hek gezet. Maar buitenom was het een soort allemansland, leek het wel. Daar waren dus de horigen woonden. En het werkvolk wat bij de kasteelheer zijn werk uitoefende. En die mensen hadden praktisch geen bezit. Die moesten als, zou je kunnen zeggen, als die leeuwerik of als die haas leven. Die mochten hun gebied niet afbakenen.
Die tijden zijn voorbij. Maar de oude monumentale hekken van de Rijken van Weleer, die staan er nog. Aan de ingang van lommerrijke landgoederen. Peter Meijer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg publiceerde vorig jaar een boek onder de titel Hekken in Nederland.
Ja, als ik er nu zo voor sta, dan zo is dat bij zoveel hekken het geval geweest. Waarom het ene hek wel in het hekkenboek en het ander niet? Maar ja, dat zijn van.
Ik loop met Meijer langs de Vecht bij Breukelen, waar al die mooie oude buitenhuizen staan. Waar de rijke patriciërs uit Amsterdam elkaar vroeger aftroefden met hekwerken. En nu nog steeds. Hier zijn heel veel mensen die hun honden uitlaten, hier langs de Vecht. En dan komt de meneer aanlopen met een hond en die wil het hek in. Maar dat hek kan niet in, want die hebben we net dicht gedaan. U laat je hond hier uit? U komt hier vaker?
Ik woon hiernaast, ook in zo'n groot huis.
Ook in zo'n groot huis?
Ook zo'n groot huis, ja. Nog iets groter.
U heeft dus ook zo'n mooi hekwerk.
Ik heb ook zo'n mooi hekwerk, ja. Maar er is net zo'n mooi boek uitgegeven. Dat heb u misschien wel gezien. Hekken in Nederland of hekwerk in Nederland.
Daar staat de auteur naast u. Dat is Peter Meijer, de auteur van het boek.
Oh ja, nou, Tom Bonen, aangenaam.
Ik ben Peter Meijer en ik werk bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Ja. Dan heb ik meteen een praktische vraag voor u. U als specialist op het gebied van hekwerken. Eigenlijk, ik heb net mijn naam genoemd, maar u kunt me net zo goed hekgek noemen. Want ik heb een hek liggen, dat heb ik pas aangeschaft op een veiling. En dat was niet goed onderhouden. En nu u hier toch bent, misschien zou u toch even mee kunnen lopen. Als u liefhebber bent van hekken, zegt u ook, hé, hey, dat is bijzonder. Loopt u even mee?
Wat mij betreft graag.
Ganzen. Een zwalenbank van gietijzer. Mooie foyer in de tuin. Ah, hier ligt een hek op een oplegger. Nee, echt zwaar.
Ze zijn vreselijk zwaar. Je moet ze echt met z'n tweeën of met z'n drieën tillen. En ja, dan gaan we daar dus staanders of palen naast bouwen. Zoek een leuke plek. Dit is overigens qua hoogte een hek. Wat zeg, dat zeg je niet bij de voordeur. Want
nee, het is niet zo'n hoog hek. Nee.
Springen ze zo zeg maar overheen. Dus we maken ergens een heel leuk plekje waarvan je eigenlijk teleurgesteld zou zijn als er geen hek zou staan. En daar zetten we dat hek dan neer.
Wat is dat voor plek?
Die moeten we nog creëren.
Je creëert een plek voor een hek?
Ja, daar komt het op neer.
Dus je maakt een hek niet op maat voor wat het moet omheinen. Nee, je maakt een plek zodat er een hek omheen kan. De plek om zin te geven aan het hek.
Dat klopt als een bus, ja.
En als je grote tuin of park erbij hebt, ja.
Ja, dan is het makkelijk natuurlijk. Dan kan je wat hekken kwijt. Dit is niet het eerste hek wat er komt. Er zullen nog wel meer hekken volgen.
Het verzamelen van hekken, dat komt veel voor?
Jonkheer van Siepenstein.
Jonkheer van Siepenstein was ook een hekkenverzamelaar.
Onder meer. Hij verzamelde nog veel meer. Maar hij liet een kasteeltje herbouwen, reconstrueren. Dat was aan het begin van de 20e eeuw.
Oh, dat is, ik ben totaal niet bekend met deze manier. Maar, ja. Maar er staan dus nog een heleboel hekken op dat terrein.
Verscheidene. Ja. Niet grote ingangshekken. Eén groot hek, wat het Lenthek wordt genoemd. Dat zou afkomstig zijn van een buitenplaats met die naam. Uit de omgeving van Nijmegen. Dan staat er ook nog een hek op het terrein. Dat wordt genoemd het Hoekenburghek. Dat is een voormalig buiten bij Voorburg. Voorburg Zuid-Holland.
Ik begrijp dat het verzamelen van hekken... Hey, dat zijn trofeeën. Van kijk eens, ik heb het hek van dat buiten daar.
Ja, maar
het is de gewei van een hert. Meneer Bonen, u zit dus in een lange traditie, werkt u hier met hekken?
Ja, eigenlijk l'histoire repet, eigenlijk zo is dat. Maar dit geldt ook in ons eigen leven. Ik ben een Amsterdammer, een echte Amsterdammer. Maar als u, en ik woonde op een van de grachten, de Keizersgracht in Amsterdam. En net als in 1700, waar de rijke kooplieden, de Amsterdammers, die kochten zich een buitentje of creëerden een buiten. Nou ja, l'histoire repet, ik woonde langs de Keizersgracht, ben Amsterdammer. En uiteindelijk ben ik hier ook langs de vecht terechtgekomen.
Dus je ziet de directe lijn.
Er zijn directe lijnen, ontegenzeggelijk.
Dat vraagt om een vraag aan bioloog Johan Bekhuis. Welk dier verft of versiert zijn hek nou? Welk dier doet dat nou?
Het dier mens.
Bekend van enig ander dier?
Jawel,
dit gedrag?
Jawel, er zijn vogelsoorten bijvoorbeeld die hun prieelvogeltjes
zijn dan bekende voorbeeld. Dat is het nest, dat is niet de grens.
Dat is het nest, klopt, ja. Dat is niet de grens, ja. Nou ja, goed, nee. Niet versieren in de vorm van een verfje erop, een mooi kleurtje erop.
Aftroeven? Nee.
Nee. Nee.
Misschien dat de socioloog iets verder komt. U hoort Herman Vuijsje.
Kijk, ja, natuurlijk in de middeleeuwen had je heren, feodale heren, die bouwden het Muiderslot of die bouwden een kasteel. En dan zaten ze daarachter, hè, een beetje in die vindicale, vochtige ruimtes zaten ze dan s'winters te kleumen. Daarna kreeg je zo'n beetje vanaf de Renaissance of zo. Of later, pruikentijd, kregen natuurlijk mensen die achter hun hek zaten omdat ze het gepeupel buiten de deur wilden houden, maar ook omdat ze de andere mensen die niet zo mooi bezit hadden als zij wel jaloers wilden maken.
Dus door een hek kan je heen kijken?
Kan je heen kijken.
In plaats van een muur of een wal, daar kun je niet doorheen kijken.
Precies. En dat heeft ook iets, een muur van wal heeft ook iets akeligs. Daar is geen lol aan te beleven. Maar een hek, dat is iets, dat heeft iets frivols. Dat kan je ook mooi ontwerpen. En nogmaals, je kan er dus doorheen kijken als buitenstaander en denken van, nou, dat zou ik ook wel willen wat er achter het hek staat. Maar dat heb jij dus niet. En dat is natuurlijk voor degene die dat dan wel achter zijn spulletjes heeft heel aangenaam.
Er zit iets sadistisch in dus, een hek.
Ja, ja, ja. Het is denk ik een beetje van voor de Franse Revolutie, denk ik. Van, ik heb iets wat jij niet hebt.
Op het landgoed van Antonie Liesman. Een paar tuinmannen permanent in de weer hier. Een gigantisch hek biedt toegang tot
Huis Vredenhof. Dit is Huis Vredenhof, waarvan de heer Lisman de bewoner is. En daarmee tevens eigenaar van, je kunt wel stellen, het beroemdste hek uit de periode van de Lodewijkstijlen, wat Nederland rijk is. Maar hierover kan de heer Lisman, die ik daar in de verte zie aankomen, veel meer vertellen.
Goedendag, Martin Minkema. Goedendag. Eindelijk droog weer. Nou, we lopen nu even naar de achterkant van het hek van Vredenhof. Hè? Wat geldt als een van de grootste hekken in de Vechtstreek. Het is 6 meter hoog en 8 meter breed ongeveer.
Het is enorm.
Erg indrukwekkend, ja. Dit hek dat heeft ongeveer net zoveel gekost als het aanschaffen van een hele buitenplaats in die tijd. Dus dat was natuurlijk wel erg kostbaar. En er werd in het verleden, in geschriften wordt er dan vaak gesproken, dat het een ton gouds gekost heeft. En dat was werkelijk een gigantisch bedrag. Meneer Tripp, die kocht dit in 1749. En die kocht dus een verouderd huis. Hè, een huis wat een jaar of 60, 70 oud was. Met 16 hectare land erbij, een aangelegd park, een botenhuis, een koepel. Alles wat er eigenlijk bij hoorde, vijvers en alles wat erbij hoort. En daar betaalde hij 19.000 gulden voor. En toen hij dit hek liet maken, dan kostte dat 17. Dus je kan nagaan hoe gigantisch dat was. Want dat is natuurlijk het beste om een vergelijk te maken. Want 17.000 gulden is natuurlijk in deze tijd niet veel meer.
Maar er ging zoveel geld en zoveel duur ijzer ging er in dat hek zitten. Ja. Er was natuurlijk geen geld om het hele buiten te omringen met ijzer. Dat kon gewoon, dat was te duur.
Nou nee, dat hoefde ook niet. Want het is zo, hier in Nederland heb je de sloten om die buitenplaatsen heen liggen. Hè? Dus dat is de wering van iedereen. En daar waar je dus doorrijdt, waar je dus een dam in die sloot hebt liggen... daar heb je natuurlijk een hek staan. Daar rij je doorheen. En dit, wat natuurlijk weer bijzonder wel van dit hek, er zijn natuurlijk wel een hele bijzonderheden aan dit hek op te merken, dat is dat het van een dusdanige hoogte is dat het ook gesloten van boven kon zijn. Waarom? Daar moest je natuurlijk, zoals in een 19e-eeuwse beschrijving staat, daar moest je met de koetsier op de bok onderdoor kunnen rijden. Die man moest niet van zijn rijtuig af, want anders zou hij zijn hoofd stoten. Dus nee. Vandaar dus is dat hek ook zo vreselijk hoog. 6 meter in totaal.
Ja, het hek is heel hoog en daarboven nog een keer krullen die
waar de naam in staat.
Waar de naam in staat, boven de deuren.
Ja, en verguld zijn. Ja. Ja. Leuk verhaal is trouwens ook dat Göring, de oppermaarschalk in Duitsland, die is hier in 1942 langsgekomen. En die heeft het op laten tekenen, want hij had het graag mee naar Duitsland genomen. Oh ja. Waarom dat niet doorgegaan is, weet ik niet. Maar gelukkig heeft hij het laten staan. Daar zijn we allemaal wel blij mee. Want anders hadden we het in Duitsland moeten bewonderen.
Het was te zwaar, misschien.
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Het onderhouden van zo'n oud hekwerk is duur. Een restauratie neemt maanden in beslag. De Utrechtse smid Kees van der Horst heeft nu bijvoorbeeld een hek van Vechtbuiten Doornburg in zijn smederij staan. Een uitbundig hek met torens, vazen, rozen. Ja, het is mooi, maar je kunt ook zeggen, het is een behoorlijk plotserig hek ook.
Ja, het is een heel weelderig hek, zullen we maar zeggen.
Weelderig, ja.
Weelderig.
Hoe lang duurt de restauratie?
Ik denk rond de 1000 uur.
En dat is
een beetje grove schatting.
Hoeveel maanden is dat?
Dat betekent een maand of 8. Ja. Het is helemaal vol met ornamentjes. En we hebben hier te maken met een smid die heel luchtig smeed. Iedereen heeft ook zeker handschrift. Waarin je kan zien van
Waar herken je dat aan, zo'n handschrift?
Ja, de manier van smeden. Dat gewoon als een krulletje klein wordt, dan laat hij het klein. Hij heeft geen meetstok erbij gehad. Hij voor de vuist weg heeft hij deze ornamentdelen allemaal gesmeed. En ze lijken allemaal op elkaar. En als je ook een paar meter ervan afstaat, dan zie je dus niet dat ze groot en klein zijn.
Dus zijn allemaal verschillend?
Ze zijn allemaal verschillend van maat. En als totaal lijkt het één geheel.
Dat is heel knap, hè?
En dat is altijd heel knap.
Maar dan leeft zo'n hek.
En daardoor heeft het, dat is nou typisch het handschrift van deze smid. Die heeft niet krulletjes op elkaar gelegd om te kijken of ze wel allemaal even groot waren. Dat was niet belangrijk. Hij heeft alleen het ritme van de krullen en de ornamenten in de gaten gehouden. Ook alle maten van de spijlen, de tussenmaten, die zijn allemaal verschillend.
Toch valt het niet op. Nee. Het stoort niet. Maar als je opmeet, blijkt het niet helemaal te kloppen, zeg maar.
Ja? Nou, er zitten echt centimeters verschil in. Ja. Als je inderdaad de stijlen ziet, en daaronder moet dan rechteronder een ornament starten, en dat zit soms 2 of 3 centimeter gewoon ernaast.
Gewoon schots en scheef.
Ja.
En maar het toch ziet het er schitterend uit.
Toch, als je een paar stappen terug gaat, dan ziet het als totaliteit er prima uit.
Durft u zo vrij te werken?
Nee, we zijn veel meer gewend om met duimstokken en schuifmaten te werken. En het kost mij moeite.
Is dit het moeilijkste hek wat u ooit onder handen heeft gehad?
Ik denk dat dit het moeilijkste hek wordt. Ik vermoed het wel. Maar uiteindelijk zal die, als het geschilderd is en de zon die er in dat hek bovenin staat weer prachtig verguld is.
Die zal weer schijnen.
Die zal weer schijnen, ja.
Terug naar Herman Vuijsje in Amsterdam. Vuijsje is socioloog, journalist, auteur van bijvoorbeeld een boek over de muur van Adrianus en specialist in alles wat te maken heeft met grenzen, muren en hekken. We staan in de Nieuwmarktbuurt voor zijn eigen hek.
Dit hek is gemaakt in begin jaren 80 door Alfons Vrijmoed. Dat was een schilder die mijn benedenbuurman was.
Mooie krullen, het is een mooi hek.
Elke ochtend toen ik hier net woonde, dat ik hier beneden kwam, werden wij verrast door een bijzondere verrassing van menselijke aard. Het zij een condoom, het zij een hoop stront, het zij een hoop pis, het zij noem maar op. Kots. Allemaal dingen die vroeger denk ik minder vaak gebeurden in zo'n open portiek zoals Amsterdam veel heeft. Dus wij zijn tot de conclusie gekomen dat ze helaas toch, hoewel wij het ook niet leuk vonden, dat toch moest afscheiden van de openbare ruimte en vandaar dit hek. Toch was er veel kritiek hier op het stukje waar ik woon hier in de Rechtboomsloot, want dat was een kapitalistische vertoning om je eigen privédomein zo te willen afscheiden met zo'n lelijk hek. Daar werd schande van gesproken. Hier verderop woonde toen een oude trotskist, weet ik nog wel, die dat echt verschrikkelijk vond. En pas 10 jaar later was het zover dat hij voor zijn eigen portiek ook een hek maakte. Het was ook iets van de jaren 60, 70, een soort ideologisch bezwaar van een beetje willen maskeren dat er verschillen zijn in de samenleving. Dat er mensen zijn die iets hebben en anderen die niets hebben. Dus je hebt hier toen in de buurt, ook hier de Nieuwmarktbuurt waar ik woon, heb je hele nieuwe bouwprojecten toen gekregen. Waar een heel duidelijke ideologie uitspreekt dat er geen haarscherp onderscheid moet zijn tussen mijn privésfeer en de openbare sfeer. Dus eigenlijk moet het een beetje in elkaar overlopen. Het is niet netjes om jouw eigen bezit te willen afgrenzen met een hek of anderszins van de plekken waar Jan en Alleman zich kunnen begeven. Dat was jaren 60 en 70. En in de jaren 80 begon het een beetje door te denken van mijn moeder is laatst ingebroken en mijn oude tante heeft op mijn kop gekregen. En toen begonnen van die verhalen rond te zingen dat het eigenlijk misschien dat die mensen toch niet zo leuk waren als we hadden gedacht in die tijd. Toen kreeg je dus een nieuwe lichting eigenlijk van hekwerken en afscheidingsgedachten. Van je mag weer een puntje maken aan het hek. En je mag misschien ook wel wat prikkeldraad maken met echte prikkels eraan. Dus toen werd dat lieve hek, wat eigenlijk ontdaan was van zijn fysieke, pijnlijke afscheidingskarakter. Dat werd weer vervangen door iets waar je echt moeilijk overheen kon komen.
Wat is typisch Nederlands aan de omgang en de kijk op het hek?
Een soort gêne om meer te willen zijn dan een ander. Om meer te willen hebben dan een ander. Daarom zie je volgens mij ook die omslagen, zo die ik net schetste, van eerst een beetje die heftige hekken vanaf de jaren 50, toen 60, 70 jaren. Proberen om het hek een beetje onzichtbaar te maken, het onzichtbare hek, liever niet te zien. Hè. En daarna weer wat meer punten en afscheidingen nu in de jaren 80 en 90. Van ja, je moet toch eigenlijk wel met je poten van mijn bezit afblijven. Daar spreekt een soort ongemak uit, een soort onwennigheid, een soort gedoe van Nederlanders. En het kaatst heen en weer eigenlijk. De pendule gaat snel heen en weer. Ik denk dat het überhaupt in Nederland vaak zo is. Omdat we Nederlanders, denk ik, redelijk conformistisch zijn. Dus als er dan veranderingen zijn, dan houden we het heel lang tegen. Maar als dan alle buren er zo over denken, dan durven wij het ook wat te zeggen. Maar zeker op dit gebied, zo van wie steekt zijn kop het verste boven het maaiveld uit, wie is meer dan een ander, hebben wij moeite. En als je gaat kijken in Engeland, dan zie je gewoon grote muren staan, hè, rond een gevangenis of rond een privédomein. Of je ziet een groot prikkeldraadding staan, dan helemaal geen probleem. Dit is van mij, jij moet er afblijven.
Maar Frans Ruigrok, oprichter van Heer als Hekwerken, denkt er heel anders over.
Toen ik in Ierland was en in Engeland was en dat ik zag wat een verschrikkelijke hekken ze daar maakten.
Wat was zo verschrikkelijk aan die hekken daar?
Nou, die waren zo lomp en zo lelijk en zo agressief.
Agressief?
In die tijd.
Wat is agressief?
Agressief, dat is op de eerste plaats als het stoort in zijn omgeving. Als je zegt, god, mot hier nou zoiets, er staat daar een prachtig gebouw, er staat daar zo'n vreselijk lelijk met verzinkte spijlen en hele punten met weerhaken erop. En daar waren ze in Engeland vanwege de IRA.
Maar ja, u heeft natuurlijk ook hekken neergezet die agressiviteit moeten uitstralen.
Ja. En daar is het meest vreselijke voorbeeld van de centrale in Dodewaard, waar toen in de 70er jaren al die demonstraties waren. Dat was vreselijk. Dat moest helemaal als een concentratiekamp moest dat beveiligd worden met gewone vreselijke serpentina's. Zijn het van die puntenrollen.
Serpentina's dat zijn?
Ja, dat zijn rollen met scheermesjes, puntjes erop. Die zijn zo afschuwelijk. En ja, dat moest en dat zou gebeuren, want ze waren bang dat daar grote ongelukken gingen gebeuren. Toen is het eigenlijk uit de hand gelopen, ja.
Met het bouwen van hekken?
Met het bouwen van de hekken. En toen heb ik gedaan, nee, dit nooit meer.
U heeft vaak gezegd dat u streeft naar een onzichtbaar hek.
Ja. Ik vind dat er de laatste tijd niet zoveel. Nee, ik vind er wordt tijd dat er een nieuwe generatie hekwerk komt die veel onzichtbaarder wordt. Maar dat is niet meer aan mij om dat te beslissen.
Hoe zou die eruit moeten zien, de nieuwe generatie?
Nou ja, het onzichtbare hek. Het complete onzichtbare hek is er niet. Maar het hek wat er naar mijn gevoel moet kunnen komen, dat is een hek wat door zijn constructie en zijn aard veel minder massa heeft. Op het ogenblik bijvoorbeeld te noemen zie je veel hekken met die spijlen allemaal. Hè? En die spijlen die kun je wit maken, die kun je zwart maken en die kun je ook groen maken. Die kun je van alles bedoelen, waardoor het minder opvalt. Maar het blijft toch een heleboel
staal.
Ja. Met een hoop ijzer wat erin zit. En dat zou ik graag willen veranderen. Ik hoop dat we het allemaal nog meemaken. Spannend.
Ruigrok is al jaren weg bij zijn bedrijf. Met pensioen. Dus om te weten te komen hoe het nou staat met de ontwikkeling van dat onzichtbare hek, en op wat voor manier dan wel, daarvoor moet ik zijn bij de Herasfabriek in Oorschot. Adjunct-directeur Kees Ooms.
Nou, we maken een omslag van wat we traditioneel zijn, hekkenboer. En waar we overigens buitengewoon trots op zijn, daarvoor mogen we ook met recht zeggen hekkenboer, naar wat in onze gedachten buitenbeveiliging is. We zijn missionarissen. We zijn absoluut missionarissen. Wij proberen zeg maar dat begrip buitenbeveiliging, wat er niet is, een begrip te laten zijn.
Wat is buitenbeveiliging dan?
Buitenbeveiliging is zeg maar wat wij noemen de perimeterbeveiliging. Dus dat is het eerste contact wat je van buiten met wat dan ook hebt, met een locatie hebt. En daar willen wij zeg maar de eerste vorm van beveiliging aanbrengen.
Hoe gaat Nederland eruit zien?
Nou, ik geloof zeer zeker dat elektronica groeiende zal zijn in die oplossing. Verlichting, detectie, het opslaan van beelden, het vastleggen van beelden. Dat je die combinaties, dat we daar veel verder in doorontwikkelen en dat we daar een heel ander systeem ook van krijgen.
Zal het hek als fysiek zichtbare barrière verdwijnen?
Dat is moeilijk te beoordelen. Zeer korte termijn niet. Middellange termijn in mijn optiek ook niet. Hele lange termijn. Dat is moeilijk te beoordelen. Dan moet je echt moet je een hele grote visie hebben.
Kunt je met een beeld schetsen? Over 50 jaar, als er dan ergens een beveiligd terrein opkomt. Wat zie je dan?
Je ziet niks.
Misschien geen hekken meer zelfs.
Geen onmiddellijke obstakels. Zie ik voor me. Die vragen om een beeld wat er niet is, maar wat ik moet maken. Je ziet niks. En als je over een bepaalde grens heen komt, dan word je verwelkomd. Dan krijg je een soort gastheer, gastvrouw functie die jou aangeeft dat je op het terrein bent, dat je van harte welkom bent. En u bent de vierde rode wagen vandaag. Daarmee geef je een signaal af. Je komt hier niet onopgemerkt binnen. En dan komt er misschien ook wel de vraag van hoe kan ik u helpen of waarmee kan ik u helpen? En als het antwoord in de juiste richting is, dan bent u ook inderdaad van harte welkom. Als het antwoord in een andere richting zou zijn, of het gedrag zou in een andere richting zijn, dan volgt er misschien een vriendelijk verzoek om dat op een andere locatie te doen.
Maar ik begrijp ook niet wat die meneer bedoelt.
Je ziet geen hek, je ziet geen afscheiding, maar je komt het terrein op en je wordt verwelkomd. Heet dat dan?
Ja, ja. Maar goed, daarna word je, als je niet in de juiste termen valt, word je weer niet verwelkomd.
Nee, dat is natuurlijk de consequentie.
Ja, dus dat is nog veel akeliger. He, dan heb ik liever dat ik meteen de duidelijkheid heb van indringers niet gewenst, dan dat ik eerder, komt er toch binnen en dan, oh, wacht even, maar u valt niet in onze termen.
Het is heel schimmig, het is een compromis.
Nee, het is geen
compromis, het is een, wat is het?
Het is vriendelijkheid op een koopje. Het doet me denken aan het verhaal dat mijn ouders vertelden. Vroeger had je in, mijn ouders woonden in het Gooi, daar heb je Hotel Jan Tabak. Dat is een chic hotel. Daar kwam de socialistische leider Koos Vorink een kopje koffie drinken. Koos Vorink had een Manchester pak aan. Dat was toen een beetje de uitdossing van de arbeidersbeweging. En die mocht binnenkomen daar en bestelde een kopje koffie. En ik kreeg toen vervolgens dat kopje koffie inderdaad geserveerd met een keurig briefje erbij. Het briefje stond geschreven, gedrukt. Uw aanwezigheid wordt niet op prijs gesteld. En toen moest hij dus koffie opdrinken. Hij hoefde niet eens te betalen en moest er volgens moeven, want hij was in de foute kledij en van de foute afdeling.
Ik ken exact hetzelfde verhaal met een andere persoon, andere plek. De oude Drees, die komt in de jaren 50 op zijn fiets in een niet al te chic pak aan bij het buitengewoon chique hotelrestaurant Lauswold in Beterswaag. Ja. Een van de duurste, chique hotelrestaurants van Nederland. Gaat dan binnen, bestelt een kopje koffie. Wordt op het dienblad wordt een kaartje gebracht. Uw aanwezigheid wordt niet op prijs gesteld. Waarop hij zijn eigen visitekaartje geeft. Minister-president.
Ja.
Dat is hetzelfde verhaal.
Dat is mooi.
Bij welke van de twee zo waar zijn?
Ja, dit zijn mythes over gelijkheid en ongelijkheid. Ja. En ik vind een mooi hek waarvan de heren Drees en Vorink en wij allen die naderen, die niet in de term vallen om daar binnen te treden. Van tevoren duidelijk de boodschap krijgen. Jongens, jullie moeten hier niet zijn. Vind ik verder te prefereren. Boven dat slappe gedoe van kom maar binnen, maar eigenlijk wil je weer liefst een schop een uw hol verkopen.
Dat is een stuk duidelijker in Engeland, bijvoorbeeld.
Ja, zo is het. Ja, dat vind ik ook prettig. Ik bedoel, het is niet leuk. Mensen zijn niet leuk. Er zijn verschillen tussen mensen. Dat is niet prettig, maar het is zo. Maar laten we er dan gewoon voor uitkomen. Laten we niet een beetje hypocriet gaan doen alsof het niet zo is.
Maar toch, ik heb hier een boek voor me liggen, dat een paar jaar geleden op initiatief van Hieras is verschenen, waarin studenten van de kunstacademie hun eigen hekontwerp presenteren. En een van die hekken, bedacht door Janine de Jong uit Den Bosch, vond ik heel bijzonder. Ze legt het zelf uit.
Nou, het idee is dat het hek een andere functie krijgt. Een beetje dat het wat speelser wordt. En eigenlijk dat het een muziekinstrument wordt.
Hoe?
Door de dikte van de spijlen te variëren. En dan niet aan de buitenkant, maar naar binnen toe.
Dus aan de buitenkant zie je niks eraan?
Ja, dat klopt.
Maar van binnen zijn ze holler of minder hol?
Juist, ja. En daardoor ontstaan verschillende tonen. En dan zou je dus een toonladder in een hek kunnen verwerken, zodat mensen hun eigen liedje kunnen maken. Of je zou een liedje kunnen schrijven en dan daar die spijlen op aanpassen.
U heeft zo'n hek gebouwd, maar die is er niet meer, hè?
Ja, dat klopt. Ja, die is helaas weg.
Oh, dat is heel jammer. Waar is hij gebleven?
In een container.
In een container? Per ongeluk weggegooid?
Nou, we hebben op de academie een brand gehad. En toen moesten er allemaal spullen worden opgeruimd.
Het was niet op tijd bij?
Nee.
Het is nog niet overgenomen, het idee.
Nee.
Niemand naar u toegekomen?
Nee.
Waarom niet?
Ja, dat weet ik ook niet, eigenlijk. Ik denk, ik heb niet zo'n grote PR verder eromheen.
Maar het is wel een heel goed idee.
Ja.
Ja. En je zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken op speelplaatsen. Je moet het dan zelf ontdekken ook, hè?
Ja, het zou bijvoorbeeld ik stel me voor een basisschool of een park of een speeltuin ergens.
Ja, een park, er kan een heel hek omheen. En dan kun je dus als je helemaal langs het park loopt met een staaf zo langs die spijlen, dan kun je helemaal een ronde maken.
Ja.
Ja, fantastisch.
Ja, dat lijkt me ook. Ja, het zou leuk zijn als dat er ooit nog van zou komen. Ja.
Buizen, en als je erop slaat, dan krijg je tonen.
Dat vind ik een hele leuke gedachte.
Is dat typisch Nederlands, ja, zoiets bedenken?
Zonder enig twijfel, ja. Dat is een speelsheid. van we voorzien deze barre verschillen. Jij mag niet aan mijn dingen komen van een speels commentaar. En dat is het is ironisch. En dat is heel Nederlands, denk ik. Om een bar iets wat te maken heeft met het feit dat de een meer kans heeft dan de ander. Waarvan we wel willen verzachten, maar nooit kunnen opheffen. Om dat te voorzien van een ironisch commentaar.
Maar ik heb ook begrepen van de ontwerper, van Janine de Jong, dat het hek bijvoorbeeld op een park kan staan. Of op een terreintje waar kinderen spelen. Dus het moeten vriendelijke plekken zijn ook.
Ja, ja.
Je kunt zoiets moeilijk. Als je langs de grens van Europa, zit. Hè, en als je er langs loopt en je gaat met een stok er langs, dan hoor je een symfonie van. Noem maar wat.
Ja, wat dan?
Ja, dat is ongepast.
Precies, dat is verschrikkelijk. Kijk, we lopen hier nu in de Antonis Breestraat. Wij lopen nader de Nieuwmarkt. We kijken daar uit op de Waag. En tussen de plek waar wij nu lopen en de Waag liep in de oorlog het hek dat de scheidslijn vormde tussen de plek waar de Joden moesten verblijven en de rest van Amsterdam. Er zijn beroemde foto's van, beruchte foto's. Het was gewoon een akelig hek. Het was een hek met een prikkeldraad, een hoog hek met aan de bovenkant nog een afplatting aan de andere kant op. Een hek wat uitsluitend bedoeld was, hier mag je niet overheen. Stel je nou eens voor dat daar zo'n xylofooneffect in had gezeten. Dat is toch om uit je veld te springen van woede.
Kijk, we staan nu op de Nieuwmarkt. De Waag staat in het midden. Er zit ruimte omheen. Als ik nu aan de Waag wil lopen, dan ben ik daar in een seconde of 10 meter naartoe gelopen. Ja?
Ja.
Als je nou een hek om de hele Waag heen zou staan. Kijk, een hek kan alleen vertragen. Hè?
Ja.
Als je overheen wil, dan zal het uiteindelijk lukken.
Ja, een hek vertraagt de voortgang. Dat is grappig, omdat een hek is natuurlijk iets wat zich bevindt in de ruimte. Maar heeft consequenties voor de tijd. Dat is ook, geloof ik, een adagium van hekkenmakers. Dat ze de succesvolheidsgraad van hun hek afmeten aan de periode waarin het de toegang vertraagt van iemand die er niet in mag. Dus eigenlijk is het een beetje de relativiteitstheorie van Einstein. We hebben hier dus een bepaalde verhouding tussen tijd en ruimte.
Want als je het hek over wil, kijk, hoeveel afstand zou je lopend kunnen afleggen als het hek er niet zou staan? Oké, dan ben ik het binnen 10 seconden bij die Waag.
Ja,
en dan stel je voor dat ik 5 minuten voor nodig heb om over het hek heen te komen. In 5 minuten kan ik van hier naar het Centraal Station lopen.
Ja,
nee. Dus je maakt die ruimte rond die Waag veel groter.
Ja, dat klopt. Je maakt althans voor degene die geen toegang hebben tot de Waag.
Voor degene die geen toegang hebben, is Nederland verschrikkelijk groot. Zeker niet vol.
En voor degene die geen toegang hebben, is ook de omgeving van Nederland ontzettend groot. Want voor je erin bent, het is ook nog wel eventjes een probleem op het ogenblik.
En dan met dat hek in gedachten, dat hek dat hier in de Tweede Wereldoorlog heeft gestaan, dat op de Nieuwmarkt heeft gestaan, dat hek dat die twee werelden van elkaar scheiden, het ghetto en de rest van Amsterdam. Als je over tijd en ruimte hebt.
Ja, dat was natuurlijk de uiterste consequentie van deze vergelijking. Want het was natuurlijk de grens tussen leven en dood uiteindelijk. Als je binnen dat hek was, dan was de kans dat je oorlog zou overleven klein. Als je daar buiten was, dan was die groot.
Dus een oneindige tijdspanne tussen de twee werelden.
Ja, zo kun je het. Het klinkt wat opgeblazen, maar uiteindelijk heb je daar gelijk in, ja.
Ja, dat was het behekte land van Marten Minkma, eerder uitgezonden bij de RVU in 2000.